onbekend maakt onbemind. Dus ze zeggen altijd van, kom dan gewoon kijken. Het is, je krijgt geen contract met een kruisje. Of maar kom eens kijken wat de mogelijkheden Zeeland biedt.
Dit is De Zorg Leeft, een podcast van VVAA. De huisartsenzorg in Nederland verandert snel. In deze serie spreek ik daarom met bestuurders van regionale huisartsenorganisaties, huisartsen en andere betrokkenen. Verwacht eerlijke lessen, scherpe keuzes en inspirerende voorbeelden uit regio's door het hele land. Een overnachting in een Zeeuws hotel en meerdere oriëntatiebezoeken. Dat biedt de regiotour van de Huisartsenconnectie. Een van de initiatieven voor huisartsen in opleiding, waarnemers en toekomstige praktijkhouders die Zeeland willen verkennen. Tijdens de tour krijg je een volledig beeld van wonen en werken als huisarts in deze provincie. Maar achter die tour schuilt een grotere vraag. Hoe houden we de huisartsenzorg toekomstbestendig en zorgen we voor continuïteit in diverse regio's? Van ondersteuning bij praktijkvorming tot praktijkovername. Ook vanuit de academische huisartsengeneeskunde wordt hier volop over nagedacht. En vandaag gaan we het erover hebben. En degene die met mij het erover gaan hebben, twee dames in de studio. Ik ga ze natuurlijk graag aan je voorstellen. Te beginnen met Annemarie Noordhoek, programmamanager bij de Huisartsenconnectie. Annemarie, welkom. Fijn dat je er bent. En Jetty Bond, hoogleraar huisartsgeneeskunde en hoofdafdeling huisartsgeneeskunde in het Amsterdam UMC. Jetty, welkom. Annemarie, ik ga bij jou beginnen. Wie of wat is de Huisartsenconnectie?
De Huisartsenconnectie is een regionale huisartsenorganisatie. Een coöperatie zijn we, dus we zijn van de huisartsen. Wij richten ons op de ketenzorg, de chronische zorg, het ondersteunen van praktijken en de diensten. Dus wij zijn een regionale ondersteuningsorganisatie voor onze huisartsen.
Regionaal, jullie zitten in Zeeland. Jullie houden je ook bezig met de continuïteit in de zorg. En jij zei, wij hebben zelfs een soort voorlopersrol gehad daarin. Hoe komt dat?
Wij zeggen altijd het huisartsentekort of de uitdagingen voor het huisartsentekort die zijn in Zeeland of in de regio waren eerder voelbaar dan in andere regio's. Dat heeft ons een voorsprong gegeven in de aanpak. Wij hadden dat heel snel in de gaten en daar hebben wij ook actie op ondernomen. Dat betekent dat we eigenlijk al 6 jaar bezig zijn met een dedicated programma om huisartsen of te halen vanuit andere regio's of in ieder geval op te leiden in de regio. En dat die continuïteit echt als speerpunt in te zetten.
En in de inleiding noemde ik een van de voorbeelden, een regio-tour. Wat voor initiatief is dat precies? En wat hebben jullie nog meer voor initiatieven?
Onbekend maakt onbemind. Dus ze zeggen altijd van, kom dan gewoon kijken. Het is, je krijgt geen contract met een kruisje of maar kom eens kijken wat de mogelijkheden Zeeland biedt. En een van onze slogans is dan ook van, in Zeeland word je de huisarts die je wil zijn. Maar dat is ook zo. Er zijn zoveel mogelijkheden daar om je te ontwikkelen als huisarts, om praktijkhouder te worden, om waarnemer te zijn. En dat willen we gewoon graag van dichtbij laten zien. En dat laten we ook met huisartsen zien. Dus we zitten met z'n allen in dat programma. Het is niet dat ik het verzin. Het is dat we met z'n allen daarachter staan en met z'n allen zeggen van, nou, kom kijken en kom zien wat het huisartsenvak hier inhoudt, maar ook wat de omgeving is, waar je komt landen, wat de lijntjes zijn, hoe de samenwerkingspartners zijn. En ja, dat zijn hele leuke dagen.
Het klinkt erg leuk, inderdaad. Jetty, jij werkt in het Amsterdam UMC. Met huisartsengeneeskunde, wat zijn op dit moment voor jou focuspunten waar je mee bezighoudt?
Nou, dat is toch wel hetzelfde onderwerp, het huisartsentekort. En dat staat echt met stip op nummer 1. Ik werk zelf ook als huisarts in Amsterdam, dus niet alleen op de afdeling huisartsengeneeskunde, maar ook gewoon als huisarts. En zelfs in Amsterdam voel je dat het lastiger is om praktijkopvolgers te vinden. Dus dit is een heel belangrijk thema en we werken aan dat thema zowel vanuit de huisartsopleiding, maar wij geven ook heel veel studentenonderwijs, zowel aan de VU als aan de UvA. En we hopen natuurlijk dat heel veel van die geneeskundestudenten kiezen voor de huisartsgeneeskunde.
En is het dat Nederland verandert en we daarom deze uitdagingen hebben? Of is het ook de visie van toekomstige huisartsen die veranderd is door de jaren heen?
Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste wel is dat we op een andere manier zijn gaan werken en dat we te maken hebben met vergrijzing. En Er zijn een aantal maatschappelijke ontwikkelingen waardoor de druk op de zorg en dus ook op de huisartsenzorg toeneemt. Het gaat over de maakbaarheid van de zorg, dat mensen verwachten dat voor elk probleem een oplossing is. En dat is er ook heel vaak, maar is er ook heel vaak niet. Het gaat ook over parttime werken. Dus daar waar je vroeger als professional meer fulltime werkt, wordt nu meer parttime gewerkt. Dat geeft ook echt uitdagingen voor de zorg. Misschien toch ook wel aardig om te zeggen dat het animo om huisarts te worden niet zozeer is afgenomen, maar we hebben echt meer huisartsen nodig. De laatste paar jaar misschien wel iets afgenomen, maar over het algemeen is het nog steeds dat 1/3 van de geneeskundestudenten kiest ervoor om huisarts te worden. Dat percentage is niet zozeer anders geworden, maar moet hoger worden. We hebben gewoon meer huisartsen nodig.
Het aanbod is nagenoeg hetzelfde gebleven. De vraag is omhoog gegaan. Als we mee zouden willen komen met de hoge vraag, hoe kunnen we dat stimuleren?
Ja, we proberen met verschillende initiatieven. We hebben Huisartsopleiding Nederland. Dat is eigenlijk de overkoepelende organisatie van alle huisartsopleidingen in Nederland. En die hebben ook een enorme communicatie- en PR-campagne om maar geneeskundestudenten te werven voor het huisartsenvak. Maar ook binnen de huisartsopleiding zelf is steeds meer aandacht voor het ondernemerschap om praktijkhouder te worden. Dan denk je, ja, maakt dat dan zoveel uit als we het hebben over tekorten? Maar het blijkt toch dat als je start met een eigen praktijk en waar je ook echt eigenaar van bent, dat je vaker langer in zo'n praktijk blijft werken. En dat de binding met de patiënt ook veel groter wordt, waardoor je ook meer continuïteit krijgt naar de patiënt toe. Dus dan word je echt de eigen huisarts van de patiënt. Dat kan je overigens ook op een andere manier organiseren, maar het praktijkhouderschap helpt daar wel bij.
Annemarie, ik zie jou heel erg knikken tijdens het verhaal van Jetty. Herkenbaar voor jou?
Ja, al zeg ik wel, het praktijkhouderschap moet niet de heilige graal zijn. Maar wel neem verantwoordelijkheid voor een populatie.
Wat bedoel je daarmee?
Dus dat kan tegenwoordig ook in een HITA praktijkhouderschap forum zijn. En ik begrijp wel, als je een eigen praktijk hebt, dat je langer bij je populatie blijft. Maar het is ook, het moet ook gestimuleerd worden dat er een maatschappelijk inzicht komt van, je hebt een populatie, daar heb jij de verantwoordelijkheid voor. En als dat ondernemerschap je niet zo ligt, dan moet je daar andere wegen in vinden. Daar kan je andere wegen in vinden. Ook daar kijken we naar. Je hoeft voor mij niet per se praktijkhouder te worden. Maar word verantwoordelijk voor een deel van je populatie, zodat je inderdaad lang bij die populatie kan blijven. Omdat dat inderdaad heeft aangegeven dat ook voor gezondere mensen oplevert, om maar even simpel uit te drukken. En daarbij denk ik ook dat, maar dat heb je ook al aangestipt, dat we op sommige punten dat er ook anders gewerkt kan worden. Meer hybride. Dat zou denk ik ook een stuk gaan schelen.
Denk je dat soort nieuwe werkvormen essentieel zijn als we aan de uitdagingen tegemoet willen komen?
Ik ben niet vakinhoudelijk, dat is echt Jetty. Maar als ik het zie in de uitdagingen waar we in de regio voor staan. We beginnen wachtlijsten te ontstaan, die hebben we net weer weggewerkt. Maar dan is de hybride oplossing, kan een mits het aan alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet, kan zeker een verlichting geven, ja.
Jetty, jullie doen ook. Oh, sorry, jij wilde iets aanvullen, ja, op Annemarie.
Nou ja, je hebt me helemaal gelijk, Annemarie, dat je zegt dat praktijkhouderschap niet de heilige graal is. Dat is ook echt zo. En je ziet ook dat de nieuwe generatie niet per se ondernemer wil worden. Dus die ondersteuning om, en wij noemen dat dan patiënthouder eigenlijk te worden. Het is een beetje oneerbiedig naar patiënten toe. Maar het is wel wat we bedoelen, dat je je langdurig wil binden aan een groep patiënten, zodat je echt hun huisarts kan zijn. En dat vraagt om ondersteuning op het gebied van HR, van financiën, huisvesting. Zijn allerlei aspecten die hebben helemaal niets te maken met een goede huisarts zijn, maar wel met het runnen van een hele goede praktijk. En het is super fijn als dat ondersteund wordt, waardoor meer nieuwe huisartsen ervoor kiezen om wel zich langdurig aan een praktijk te verbinden.
Is een stukje onwetendheid daarin of niet weten hoe je daarmee om moet gaan? Is dat de reden dat je vaker ziet dat niet iedereen meer praktijkhouder wil worden?
Nou, niet alleen. Dus er is wel daarin een kleine verschuiving, denk ik, omdat meer vrouwen voor het vak kiezen. Dus daar zit denk ik wel een man-vrouw verschil in hoeverre je voor het praktijkhouderschap zou willen kiezen. Hoewel ik daarmee misschien ook een beetje mijn eigen agenda tekort doe. Maar het is ook gewoon wel heel veel werk om goed voor je personeel te zorgen. Je praktijkvoering helemaal op orde te hebben qua financiën en huisvesting. Dus ja, alles wat je daarin ondersteund wordt, geeft je tijd om aan patiënten te besteden. En dat is waarvoor we voor het vak gekozen hebben. Dus ik weet niet of het alleen onwetendheid is, maar de regionale huisartsorganisaties die ondersteunen ook steeds vaker bij dit soort aspecten van praktijkvoering. Dus dat biedt ook echt kansen voor de toekomst.
Annemarie, hoe ondersteunen jullie de huisarts hierin in Zeeland?
We hebben zeer goed opgeleide praktijkmanagers. En op het moment, onder andere, we leveren ook POH GGZ. Maar op het moment dat er, we zijn nu twee praktijken in Vlissingen samen aan het voegen naar één praktijk. En daarin ondersteunen we in vrijwel alles totdat die praktijk gaat lopen. En dan trekken we ons weer een stukje terug. Maar we blijven wel in die ondersteuning. En ik denk dat in de toekomst vooral de RHO's zich daar heel erg op moeten gaan richten. De ondersteuning van de huisartsen in het starten van praktijken, in het voeren van praktijken. Want inderdaad, personeelsmanagement, financiën. Als je dat allemaal apart van elkaar constant moet gaan doen, dat kost zoveel energie. Ik denk dat dat de rol van de RHO moet zijn. De patiënten daar, of de huisartsen daarin echt ondersteunen.
En op de momenten dat je ze daarin ondersteunt, hoor je dan ook echt wel eens terug van huisartsen van wauw, ik vind het vak nu gelijk al een stuk mooier geworden of het ziet er wat minder uitdagend uit?
Nou, in sommige gevallen help je ze gewoon over een drempel heen, want het is vaak een grote berg waar ze tegenop opkijken. Wij hebben ook een leergang praktijkhouderschap. En we pretenderen echt niet om in 4 avonden te leren hoe je huisarts of hoe je praktijkhouder moet worden. Maar we geven wel de handvaten naar de RHO toe. Maar ook we laten zien wat praktijkmanagement voor je praktijk kan betekenen. Want je hoeft het niet allemaal zelf te doen. Juist die taakdifferentiatie kan jou helpen om de huisarts te zijn die je wil zijn. Dus juist over die drempel heen helpen, dat koud watervrees wegnemen, laten zien hoe mooi het vak is. En dat kunnen alleen maar collega's doen. Dus we zetten ook vooral collega's voor die groep. We merken wel dat drempelverlagend werkt. En ook het idee van, als het niet lukt, is er iemand om me te helpen. Ik denk dat heel belangrijk is.
Je staat er niet alleen voor.
Ja, je staat er niet alleen voor.
Hey, en Annemarie, want ik vind dat zo leuk. Je hoeft niet alles zelf te doen. Maar het is heel erg huisarts eigen om alles zelf te willen doen. En ik denk ook dat hier misschien een beetje een generatie ding in zit. Dat de oude huisarts die altijd gewend is geweest om het zelf te doen. En ook die autonomie wil houden. Daar zit, ook als ik naar mijn eigen regio kijk, wel het spanningsveld met de regionale huisartsorganisaties. Dat je wil eigenlijk maximaal autonoom zijn. Eigenlijk alles zelf willen beslissen. En dat dan zo wordt uitgevoerd. Waardoor de regionale huisartsorganisaties eigenlijk voor 100 verschillende soorten huisartsen 100 verschillende producten moeten gaan aanbieden. Lijkt me mega ingewikkeld.
Ik onderbreek, want jij hebt onbewust, Jetty, heb jij het voorzetje gegeven naar de realiteitsronde. Dat ben ik vergeten in de inleiding te zeggen. Maar de realiteitsronde is een stelling die we jullie voorleggen, waar jullie even kort op mogen reageren. Dan ga ik wel bij jou beginnen, Annemarie.
Ik wil heel graag op Jetty reageren.
Maar waarschijnlijk gaat dit overlappen. Want de realiteitsronde luidt: de Nederlandse behoefte om autonomie te hebben is uniek en tegelijkertijd een grote bedreiging voor continuïteit van de zorg. Komt dat overheen, het antwoord hierop, met wat jij wilde antwoorden op Jetty?
En dat is altijd als je eerst moet, hè? Maar ja, ik vind bedreiging, vind ik, ik denk altijd uit kansen. Ik vind bedreiging, vind ik heel negatief klinken. Maar we zouden sneller kunnen als het collectief zich wat meer vormt. En en ik vond het ook heel mooi hoe Jetty het zelf omschreef, omdat ze is zelf huisarts. Hè. Ik denk dat we vooral altijd moeten uitkijken dat we niet op de stoel van de huisarts willen gaan zitten. Dat is de autonomie van de huisarts. Maar het zou fijn zijn als daar inderdaad wat meer collectief komt, omdat het inderdaad lastig is als ieder zijn eigen visie heeft en zijn eigen hissen. Dat gaat er nog wel, daar hebben we er een paar van. Maar hè, dat een collectief besluit is best lastig in een vooral voor een RAO. En dan is in Zeeland hebben we ook nog 3 eilanden. Dus dat zou helpen, de collectiviteit zou helpen.
Stel ik zou hem verwoorden als de autonomie vertraagt.
kan vertragen. Ja. Terwijl aan de andere kant heb je ook die koplopers nodig. Die durven experimenteren. Die durven met dat hoofd boven dat maaiveld uit te komen. En eens iets anders te proberen. Die heb je echt nodig. Dus daar zit wel de versnelling. Het lastige is, en dat vind ik ook Nederlands, is dat als je met dat hoofd boven dat maaiveld uitkomt, dat ook wel eens lastig gevonden wordt. En ook dat moet je af en toe omarmen. We moeten uitkijken dat we niet verzanden in pilots, maar het vernieuwende omarmen, dat vind ik ook heel belangrijk. Maar het collectief, ja, je hoort het steeds meer terug. Dat zou wel makkelijker zijn in sommige versnellingen, absoluut.
Ik ben ook erg blij met wat ik zei. Jij gaf eigenlijk ook het voorzetje naar deze discussie. Wat is jouw visie hierop?
Nou, dus er zitten twee kanten aan. Die autonomie, die helpt er ook voor om zorg op maat te kunnen leveren. Elke populatie is anders en elke patiënt in je spreekkamer is anders. Hè? Dus je wil ook de ruimte om af te kunnen wijken van richtlijnen. Om datgene te doen wat iemand voor je nodig heeft. Dus het zit zo in het DNA van een huisarts om heel erg autonoom te mogen zijn en te moeten zijn. En dan moet je daarnaast op het gebied van praktijkvoering eigenlijk zeggen, pas je dan toch maar een beetje naar het grotere geheel aan, omdat we toch als collectief dan meer kunnen bereiken. Ja, daar zit een spanningsveld in.
Dus, hoe ga je daarmee om, met dat spanningsveld?
Ja, ik denk door het heel expliciet te maken, dat als het gaat over de inhoud van het vak, over wat je in de spreekkamer doet, dat moet je op jouw manier kunnen blijven doen. En daar ga je niet over als je dat zou willen ondersteunen. Maar tegelijkertijd ook duidelijk maken dat als je wil dat je servicegericht bent, dat je bijvoorbeeld doet aan digitale triage of aan andere vormen van hybride zorg, dan moet je dat met elkaar gaan doen. Want dat kan je niet in je eentje ontwikkelen. Dat is onmogelijk. Dus voor vooruitgang heb je elkaar nodig en dan moet je je een beetje naar het algemene belang aanpassen. Maar heel duidelijk dat je de autonomie in de spreekkamer houdt.
Hoe ga jij hiermee om, Annemarie, als RAO? Met sommige huisartsen die inderdaad misschien de koplopers zijn. Anderen die iets meer afwachtend zijn. Misschien nog een paar die... Hoe zorg je dat inderdaad dan toch het collectief uiteindelijk ontstaat?
Nou, als RAO, ik ben niet de RAO. Ons programma is ook, een wat buitenbeentje af en toe in de RAO. Omdat wij die verschillen inderdaad zien. En ze ook omarmen. Wat ik net zeg, je moet niet op de stoel van de huisarts willen gaan zitten. Je moet zorg inhoudelijk, vind ik niks, kan ik ook niks vinden. Ik ben geen huisarts. Maar wij vinden die verschillen, het maatwerk vinden wij wel belangrijk op sommige punten. En inderdaad wat je zegt met sommige digitalisering of als we het hebben over hybride, dat je dat beter met elkaar kan aanpakken en dat in het collectief doen, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wij omarmen wel de verschillen. Dus je mag anders zijn, je mag het anders doen, het is jouw bedrijf. En dat is denk ik wel heel belangrijk voor een huisarts en om het vak aantrekkelijk te houden.
Jetty, wat denk je dat er nog meer nodig is om het vak ook aantrekkelijk te houden?
Vertrouwen. Dat is een hele belangrijke. Dus,
en hoe creëer je vertrouwen?
Ja, dus dat moet je ook met elkaar uitspreken. En dan heb ik het ook over vertrouwen van zorgverzekeraars. Verantwoording afleggen is logisch, maar dat moet niet zo ten koste gaan van je werktijd. Dus bureaucratie, wat dat oplevert. Maar als je me heel inhoudelijk vraagt, wat moet er nou veranderen? Als je echt in het uitoefenen van het vak zoveel mogelijk plezier wil hebben, dan moet je een aantal drempels wegnemen. En we hebben net al over een paar gehad waar je in kan ondersteunen. Ik denk dat dat heel erg helpt. En hoe meer tijd je over hebt voor de patiënt, hoe leuker het vak blijft. Ik denk dat dat belangrijk is. En verder, zodra je, en hier speelt wel onbekend maakt onbemind, zodra je een goed koosschap huisartsgeneeskunde bijvoorbeeld hebt, zie je dat er meer gekozen wordt voor het vak. Dus je moet ook gewoon het meemaken. We zijn nu bijvoorbeeld bezig om met anioschap, dus je als basisarts kan je in opleiding zijn, dan ben je aios, of je bent niet in opleiding, ben je anios. Van oudsher had je dat eigenlijk niet in de huisartsgeneeskunde. Dus als je dan als basisarts klaar was, dan ging je in het ziekenhuis als anios werken. En nu zijn we aan het organiseren dat je vaker als basisarts in een huisartspraktijk kan werken zonder dat je al in opleiding bent.
Ja.
Dan leer je het vak kennen. En ik ben ervan overtuigd dat dat gaat helpen om meer jonge huisartsen
Dus dit, je stipt inderdaad een goed punt aan. Van wanneer ga je die beginnen met die drempels wegnemen? Is dat al in de opleiding?
Ja.
Gewoon vroeg en volmondig ook.
Ja, ja dat daar ook daar richten we eigenlijk al vanaf het begin zijn we daar zijn we ons daarvan bewust. Daar zijn we nu ook met behulp van de huisartsopleiding ook wat vaart aan het achterzetten. Want op het moment nu als een anios in een praktijk. Een opleidingspraktijk een jaar mee gaat doen, krijgen ze ook een stuk dispensatie in de opleiding. Dus daar wordt wel gestimuleerd. En ik denk dat inderdaad die co-schappen heel belangrijk zijn. Ga opleiden. Laat zien hoe mooi je vak is. En daarin proberen we in Zeeland hebben we natuurlijk het regionaal opleiden van de AIOS. Je kan in Zeeland 3 jaar lang opgeleid worden met alleen de terugkomdagen op de universiteit. Daarvoor gaan we nu ook naar de co-schappen kijken of we dat gewoon een hele lijn in Zeeland neer kunnen leggen. Daar zijn we al druk mee bezig met onze ketenpartners en onze partners. Ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is en er is ook al naar onderzoek naar gedaan. Want op het moment dat je huisarts in de opleiding gaat, zijn er meestal al gesetteld. En dan hebben ze vaak al een gezin of een huis. En dan is het best moeilijk om dan nog te gaan verhuizen. We hebben ze wel die doen, maar het maakt het wel moeilijk.
Maakt het lastiger.
Ja.
Jette, in hoeverre overlapt dit met waar jullie mee bezig zijn, de academische werkplaats?
Ja, dus met de academische werkplaats zijn we meerdere dingen aan het doen. De academische werkplaats wil zeggen dat wij samen met de huisartsen uit de regio in Amsterdam aan het kijken zijn hoe we kunnen helpen bij zorginnovatie. Maar ook bij bepaalde kwaliteitsprojecten kan ik zo wat meer over vertellen. Maar misschien ook goed om te zeggen dat dit is echt iets landelijks. Dus elke afdeling huisartsgeneeskunde heeft nu een academische werkplaats en is met de regio dit aan het doen. Ik wil natuurlijk Amsterdam graag op de borst kloppen, maar we doen dit allemaal. Bijvoorbeeld als het gaat over een aanmeldzuil. Dat is maar een voorbeeld. Hè. Dus we hebben een tekort aan doktersassistenten. Dus heel veel huisartspraktijken werken nu met een aanmeldzuil. Dan kan je als patiënt je bij de zuil aanmelden. Een beetje onpersoonlijk, dat horen we dan ook wel terug. Maar sommigen vinden het ook wel efficiënt. Dat als je niet lekker voelt, dat je niet nog iemand te woord hoeft te staan en je kan aanmelden. Soms werkt het heel goed, soms werkt het niet goed. En dus is de academie gevraagd, goh, kan je ons helpen om dat op een goede manier te evalueren en beter in te zetten? En zodat ook andere praktijken daar wat van leren. Dat is een voorbeeld van een project om te helpen om digitale zorgvernieuwing voor elkaar te krijgen. Digitale triage, dat is ook zo'n ontwikkeling. Daar gaan we bij helpen en kijken of we dat samen kunnen, zo goed mogelijk kunnen evalueren en doorontwikkelen. Dus dat doen we echt samen met de regio. Dat werkt veel beter dan als je dat landelijk doet of als je dat helemaal opgelegd krijgt. Ander project wat we met de regio doen, dat gaat over kwaliteitsverbetering. Dus wat wij nu doen is het project Spiegelaar, leren van data. Dus we halen data uit de praktijk van de huisarts met de patiëntendossiers. En we geven die data weer terug aan ze in de vorm van een dashboard. Bijvoorbeeld, hoeveel antibiotica schrijf ik voor bij aandoeningen waar je dat helemaal niet voor zou willen schrijven. Of het gaat over osteoporosepreventie. Of het gaat over hoe vaak vraag ik nou bloed aan bij moeheid, wat meestal helemaal niet nodig is. Allemaal onderwerpen waar we het beter in willen doen.
En dan, wat doen jullie met die data?
Die data die verzamelen we. En dan laten we aan een groep huisartsen die zich samen hebben gevormd, de oude HAGRO of een wijkgroep, geven die data terug waardoor zij zich met elkaar kunnen gaan vergelijken. En dat werkt stimulerend om je te willen verbeteren. Dus het is niet de zorgverzekeraar die zegt of je het goed genoeg doet. Het is ook niet de RAO die zegt of je het goed genoeg doet. Maar gewoon met collega's samen en wij helpen ze daarbij. En wij zijn als academie daar niet belanghebbend in. Het enige belang wat we hebben is dat we willen helpen met kwaliteitsverbetering. En we kiezen ook onderwerpen uit die de regio interessant vindt.
En hoe wordt dat bepaald, wat de regio interessant vindt? Hoe zijn jullie daar dan weer aangekomen?
Ja, dus we hebben veel interactie met de regio. En we hebben ze gewoon gevraagd, van wat zijn nou onderwerpen waarin je wil verbeteren?
Heb jij ook zulke voorbeelden uit Zeeland?
Heel interessant vind, want wij dat spiegelen, ik denk dat dat heel belangrijk is om van elkaar te leren. Onder MTVP hebben we spiegelbijeenkomsten.
Meer tijd voor de patiënt.
Meer tijd voor de patiënt. Maar ik zou dat echt wel meer uitgebreid zien worden. Inderdaad, in dashboards. En het hoeft niet allemaal data-driven te worden. Maar die leren van elkaar, denk dat dat echt heel belangrijk is.
Er kunnen misschien inderdaad ook andere manieren zijn als RO om toch ervoor te zorgen dat, dat ze leren van elkaar.
Wij zijn aangesloten bij de academische werkplaats Rotterdam. En wij waren ook nog een beetje op zoek van wat gaan we daarmee doen. Maar wij zijn nu helemaal geïnspireerd.
Hoe kijken jullie naar het vak in als we even 10 jaar vooruit in de tijd gaan? Waar staan we dan? Jetty, ik ga bij jou beginnen.
Waar staan we over 10 jaar?
Kunnen we de continuïteit waarborgen? Misschien is dat een betere vraag.
Ja, ik denk dat we de continuïteit kunnen waarborgen, maar gaat er wel anders uitzien.
Op welke manier?
Ik denk dat een deel van de typisch huisartsgeneeskundige klachten dan niet meer bij de huisarts komen.
Zoals?
Kleine kwalen. We hebben nu al thuisarts. Thuisarts.nl, heel succesvol. Een manier om klachten online op te zoeken en te bedenken wat kan ik daaraan doen en moet ik daarvoor naar de huisarts. Het is ook al aangetoond dat dat heeft geleid tot minder vragen bij de huisarts. En ik denk dat dat steeds verder doorgevoerd gaat worden. Dus voor degenen die dat kunnen, dat kan lang niet iedereen, denk ik dat dat een deel van de problemen weg gaat halen bij de huisarts. Ik denk ook dat er grotere teams van huisartsen gaan ontstaan die met elkaar de zorg voor de patiënt gaan doen. Groter nog dan nu. En dat digitale zorg daar ook steeds wel een groter onderdeel van gaat zijn. Zodat je op afstand vaker zorg gaat krijgen. Ik denk dat we daar meer aan gaan wennen met elkaar. Ik denk dat de wachttijden om een dokter fysiek te zien gaan oplopen. En dat we tegen die tijd het niet. Nu is het toch nog steeds zo in het gros van de gevallen dat je echt binnen een week, en vaak ook zelfs dezelfde dag als het niet spoed is, nog steeds ook nog vaak dezelfde dag een dokter kan zien. Ik denk dat dat straks niet meer het geval gaat zijn.
Maar mogelijk met de digitale voordeur dat je wel een contactpunt hebt. Maar of je inderdaad daarna fysiek nog de zorgverlener ziet, dat.
Niet op korte termijn. Dus de druk op de huisartsenzorg zal zeker toenemen. Dat is natuurlijk ook de verwachting met de vergrijzing. En we hebben straks gewoon minder werkende op de hoeveelheid mensen die zorg nodig hebben. Dat is een feit. Dus dat gaat een verschaling geven. Maar nog steeds zal die huisartsgeneeskunde daar een belangrijke rol in spelen. En ik denk ook nog steeds over 10 jaar dat patiënten ingeschreven staan bij een huisartspraktijk.
Duidelijk, je hebt een paar punten aangehaald waar we ook in andere afleveringen van deze serie aandacht aan gaan besteden. Bijvoorbeeld digitalisering. En ook naar inderdaad steeds meer samenwerken. Zelfs de richting op van een regionaal eerste lijns samenwerkingsverband. Annemarie, hoe kijk jij naar de toekomst?
Als ik het naar onze regio vertaal, denk ik dat we steeds minder solistenpraktijken zullen hebben. Dat er meer samengewerkt moet gaan worden en ook wil gaan worden. En je merkt dat de nieuwe huisarts, de jonge huisarts, ook echt die samenwerking wil. Dat het netwerk rond de huisarts steviger is, zodat het toekomstbestendiger en continu is. Ik ga ervan uit dat huisartsen, en dit moest ik van een bestuurslid zeggen, waar ik gisteren mee in de auto zat, maar ik ben het er wel mee eens, dat huisartsen meer verspreid worden over Nederland en zich niet concentreren alleen rond de gebieden waar ze worden, echt in de bij de universiteit waar ze opgeleid wordt, dat daar echt aandacht voor komt. Dat die verschraling van de regio, dat moet niet. En we, op dit moment hebben wij gewoon vrijwel al onze Zeeuwen ingeschreven bij een huisarts. En dat gaan we gewoon zo houden.
Dat gaan we zo houden.
Ja.
We zijn bijna door de tijd. Ik wil afsluiten eigenlijk met een call to action. Want jullie zeggen beide, en dat is ook zo, van het is een prachtig vak. En jullie zijn beide ook voorvechters dat de positieve berichtgeving over het vak is. Welke call to action zou je de luisteraar nog kunnen meegeven als het hierover gaat? De perceptie van het vak. Annemarie, jij zit heel erg naar Jetty te kijken. Zo van begin alsjeblieft bij Jetty. Jetty zit ook diep na te denken.
Ik heb wel een oproep. Kom met alle best practices. Laat zien hoe mooi het vak is. Laat zien wat voor jou werkt. Of waarvan je gezien hebt dat het bij een ander werkt. En deel die. Zoek de media op. Laat het collega's zien. En focus je op datgene wat nu echt de meest prachtige ontwikkeling geeft. En daar zijn veel voorbeelden van.
Dankjewel. Annemarie, mag ik bij jou terugkomen?
Ja, ik hoor een woord bij Yeti, focus. Ik denk focus heel belangrijk is. Het is mooi om met z'n allen een wiel uit te vinden, maar kijk af en toe eens bij je buren of inderdaad gebruik een best practice van de buren. Zorg dus dat gelijkgericht, hè, dat je ziet in veel regio's heel veel initiatieven ontstaan die allemaal goed bedoeld zijn, maar daar moet focus in komen. En die wordt al deels aangebracht. In Zeeland hebben we de Zeeuwse Zorgcoalitie. Met z'n allen voor die continuïteit en voor het mooi en het goed houden van het vak, om het maar even heel simpel te zeggen. En ja, de call to action is bij mij vooral, gaat vooral doen. Laten we dingen doen. En inderdaad, wat jij zegt, laat zien hoe het mooi is, dat onze campagne zet daar alleen maar op in. Maar het is ook wat we echt geloven. Het is zo'n mooi vak. En ik voer het zelf niet uit. Ik mag ermee werken. Maar het is uniek. Het is mooi. En zorg dat het ook mooi de toekomst ingaat.
Dankjewel. Ik denk, Jette, je hebt een laatste
aanvulling. Mag ik nog twee, ja, want ik heb natuurlijk nu even tijd gehad om nog verder na te denken. Twee dingen wil ik nog toevoegen.
Wel een call to action voor de luisteraar.
Een hele lange call to, ja, zeker. Ik weet niet precies wie de luisteraar gaat zijn, maar als het de huisartsen zijn, dan zou ik zeggen, geef een heel klein beetje van je autonomie op, omwille van de vooruitgang van waar we samen voor moeten staan. Wees je daarvan bewust dat je soms toch kiest voor de website die we allemaal hebben, of voor het huisartsinformatiesysteem die de buren ook hebben, omdat het allemaal echt makkelijker wordt. Dus geef een beetje autonomie op. En het tweede is, zorg dat je minimaal 3 co-assistenten per jaar opleidt. Alle huisartsen.
Ik kan het daar alleen maar heel erg mee eens zijn. Laat zien hoe mooi het vak is.
Ik hoorde je zelfs.
Ja, wij doen niet anders dan dat ook tegen onze huisartsen. Zeggen van alsjeblieft, leid op, laat zien hoe mooi het is. En we hebben ook al een paar hele mooie voorbeelden van mensen die co-assistent zijn geweest en terug naar Zeeland zijn gekomen als huisarts. Dus dat
prachtig,
mooie oproep.
En jullie zijn denk ik een goed voorbeeld van practice what you preach. We zijn door de tijd, rest mij dus niks anders dan jullie heel hartelijk te bedanken voor jullie komst naar de studio en voor het delen van jullie visie.
Wil je meer weten? Ga naar vvaa.nl/podcast voor meer informatie. Abonneer je in je favoriete podcast-app, dan mis je geen aflevering van De Zorg Leeft, een podcast van VVAA. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.